We gaan deze morgen het hebben over het nieuwe verbond. Ik weet niet of jullie zich nog kunnen herinneren, op 13 maart jongsleden. Toen heb ik gesproken over het oude verbond, het huwelijk tussen Israël en de Heer en de God zelf onder het oude verbond. Ik ben toen geëindigd met het volgende, over de duur van het huwelijk. Zo geeft de schrift vier antwoorden op de vraag eigenlijk naar de lengte van een huwelijk onder het oude verbond. Het was bedoeld voor eeuwig, bepaalde periode. Het eindigt in geval van ontrouw. Het eindigt officieel door middel van een scheidbrief. En het eindigt door de dood. En dat is het sterven van de bruidegom. Een gedeelte, dat is het eindigen in geval van ontrouw. Daar waren de 10 stammen van Israël. En ook door middel van een scheidbrief ging het ook over de 10 stammen van Israël. En door de dood waren het de 2 stammen. En dat was de dood van de Heer Jezus. En al deze dingen, die hadden heel verband met een huwelijksverhouding tussen God en Israël. En als je dan een bepaalde gedeelte in de Bijbel leest, dat er ook een nieuwe verbond komt, dan denk je van ja, gaat het oude dan verder en komt er gewoon met dezelfde personen weer een nieuw verbond. En daar zullen we het deze morgen over hebben. En hoe lang gaat dit nieuwe verbond duren? En daar gaan we deze morgen weer stilstaan. We gaan met elkaar lezen een gedeelte uit Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. En daar staat: zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: ken de Heer, want zij zullen mij allen kennen, vanaf de kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Hier wordt eigenlijk het nieuwe verbond aangekondigd over het huis van Israël en over het huis van Juda. Hier worden de 2 groepen eigenlijk naast elkaar genoemd. En dat zijn de 10 en de 2 stammen. En de naam Israël die staat, zoals we wel weten, voor het rijk van de 10 stammen. En Juda voor de 2 stammen. Maar als je verder leest, dan zie je hier ook in dit gedeelte dat op een gegeven moment wordt alleen Israël genoemd. Waar het dan duidelijk gaat, wordt de 2 rijken samengevoegd en dan wordt het Israël genoemd. Hoewel het oude verbond op verschillende manieren beëindigd werd, Israël en met Juda, zal er met hun beiden een nieuwe verbond gesloten worden. En dan staat er: dit nieuwe verbond is niet, staat hier geschreven, zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden, zegt vers 32. In het nieuwe verbond wordt hij eigenlijk gezet tegenover het oude verbond. Dit betekent eigenlijk in de eerste plaats dat het oude verbond onder de wet plaats zal moeten maken voor het nieuwe verbond. In het nieuwe verbond zal het oude moeten vervangen. Dus wanneer het nieuwe verbond in werking treedt, moet het oude dus opgeheven zijn. En dat natuurlijk de basis van de wet die er lag. In Hebreeën 8, vers 7 tot en met 12, daar wordt hetzelfde gedeelte wat we net gelezen hebben, Jeremia 31, ook aangehaald. Alleen dan staat er in vers 8, 13, Hebreeën 8, vers 13, als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is, verklaard en wat verouderd, staat op het punt van verdwijnen. En als je echt goed leest, dan lees je eigenlijk hier dat het nieuwe verbond, evenals het oude, van toepassing zal zijn op Israël. Niet meer en niet minder. En ik weet niet of jullie wel eens met gelovigen praten, maar ik ken een bepaalde groepje die gewoon zeggen dat het nieuwe verbond nu al in werking is en dat het ook het duizendjarige rijk ook in werking is. En dan denken wij wel dat wij dus soms afwijken van het traditionele. Maar er zijn veel meer groepen die anders denken dan dat het eigenlijk wat wij normaal vinden. En wat ik net ook al genoemd heb, deze nieuwe verbond wordt eigenlijk beloofd aan de 12 stammen. En het gekke daarvan is, als je kijkt naar het oude verbond, die trad in werking toen Israël in wezen had God gesloten, toen Israël uit het land Egypte werd gehaald. Ze kwamen uit een ballingschap. Maar ook het nieuwe verbond wordt Israël eigenlijk uit een ballingschap gehaald, van tussen de volkeren uit. En dan staat er ook een zinsnede, mijn verbond dat zij verbroken hebben. Dat is duidelijk genoeg. Zij hebben het verbroken. Zij zijn andere goden achterna gelopen. En God heeft op een gegeven moment gezegd, hier ligt de streep en ik ga jullie een scheiding geven. Jullie hebben gehoereerd, staat er vaak in de Bijbel. Israël had zelf dit verbond vernietigd, want ze deden niet datgene wat God hun gevraagd had. Dus in principe, het huwelijk was beëindigd. En er zal een nieuwe huwelijk moeten plaatsvinden. Als je dat allemaal op een rijtje zet, dan het oude verbond was gegeven door de Heer. Het was van toepassing op Israël. En volgens het schrift was dit een huwelijk. Het nieuwe verbond moet het oude vervangen. En wordt ook gegeven door de Heer zelf. En het is van toepassing op Israël. En ook het nieuwe verbond zal een huwelijksverbond zijn tussen de Heer zelf en Israël. En van een nieuwe verbond, dat wordt gezegd in het gedeelte wat we gelezen hebben in Jeremia, dat het na die dagen gemaakt zal worden. En die dagen, dat zijn eigenlijk de dagen van het oude verbond. Na die dagen, na het oude verbond, wat zou moeten verdwijnen. En wanneer treedt nu eigenlijk het nieuwe verbond in werking? Het oude is voorbij. En wanneer komt nu het nieuwe verbond om de hoek kijken? En ja, je kunt zeggen, ik weet het allemaal wel, maar één ding, ik ben hier ook mee bezig geweest, ik heb er ook bepaalde beelden bij. Maar steeds als je weer mee bezig bent, ontdek je weer nieuwe dingen. En dan denk je van, ach, zo had ik het nog nooit bekeken. En ik weet niet of jullie het wel eens gelezen hebben, de Heer Jezus die zei wel eens tegen zijn discipelen, als hij tekenen en wonderen doet, of wat hij bepaalde dingen zei, dat zij er niet over moesten praten. Staat ergens in de Matthäus evangelie. Oh ja, Matthäus 9 en Matthäus 16. Stel je voor, de Heer Jezus die liep hier op aarde rond. En wat verkondigde hij? Hij verkondigde het nieuwe verbond. En dat zij en zijn discipelen, hij dacht dat zijn discipelen dat begrepen. En hij verbood steeds zijn discipelen om daarover te praten. En weet u, stel je voor, het is niet gebeurd gelukkig, stel je voor dat Israël wel tot bekering gekomen was voordat de Heer Jezus gekruisigd was. Wel eens over nagedacht. Officieel, als Israël tot bekering gekomen was, dat moment, voor de kruisiging, ja, dan zou het, hypothetisch gezien, zou eigenlijk het nieuwe verbond in werking treden. Alleen eigenlijk was het onmogelijk. Het ging om de prediking van het nieuwe verbond, ook door de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus, die kende de schriften als geen ander. Want hij wist ook dat het nieuwe verbond, het nationale herstel van Israël, pas in werking kon treden na de dood en opstanding van hemzelf. Hij wist dat als geen ander. Hij moest die ultieme offer brengen om eigenlijk het nieuwe verbond in werking te doen treden. In Galaten 4 vers 5 lees je onder de wet. En als hij stierf en hij de dood overwon na zijn opstanding, opdat hij diegenen, staat er in Galaten 4 vers 5, die onder de wet waren, verlossen zou. Dat kon alleen door dood en opstanding van de Heer Jezus zelf. Dus de Heer Jezus moest sterven. Dat was het einddoel van zijn komst. Het oude verbond moest door het sterven en opstanding van de Heer Jezus door het sterven moest beëindigd worden. Dat hebben we net gelezen. Ook door het sterven. Scheidsbrief en het sterven. Met het huis van Israël zou na die dagen, hebben we gelezen, het nieuwe verbond gemaakt worden. En wat ik net ook al heb gezegd, nu wordt er duidelijk over de 12 stammen gesproken. Het heeft betrekking op geheel Israël. Niet alleen op de 10, niet alleen op de 2. Wat betekent dit nog meer, als je dit zo leest? Het heeft betrekking op de 12 stammen. Dat houdt in dat een nieuw verbond pas in werking kan treden als de 10 en 2 stammen weer één rijk zouden zijn. Niet eerder. En is dat op dit moment zo? Ik zie het niet. Het is nog steeds, ja, er zitten genoeg Joden, of wat je, hoe je dat ook noemt, in Israël, in het huidige Israël. Alleen, wij kunnen nog niet zien dat in wezen de 12 stammen weer herenigd zijn. Kun je dan zeggen dat het nieuwe verbond in werking is? Nee. Zelfs tijdens de handelingenperiode zijn ook mensen die het wel zeggen, in de handelingenperiode was het nieuwe verbond al in werking. Voor mij niet, want de 10 en 2 stammen waren nog niet herenigd. Voor mij is dan ook het nieuwe verbond nog niet in werking. De wet van het oude verbond was geschreven, hebben we gelezen, op stenen tafelen. Zij was zwart op wit, zeggen we wel eens. En deze wet werd gegeven aan Israël, de bruid. En ook opgelegd. Het werd opgelegd als een juk. Vandaar, kunnen we ook lezen in Galaten 5 vers 1 en ook in Handelingen 15 geloof ik. Daar schrijft Paulus al een juk die opgelegd is aan Israël. U weet wat een juk is, hè? Nou ja, als wij het over hebben over een juk, dan heb je zo'n ding op schouder. Maar in die tijd waren het eigenlijk twee dieren van dezelfde soort die een juk op kregen, zodat ze een span vormden. Nou, en dat was een zware last. Alleen wij denken dan een juk, dat is een zware last. Nee, in die tijd had je een juk om, dat die twee dieren bij elkaar bleven. En wat ze voorttrotsen, wat achter hen aanging, dat moesten ze trekken. En daar hing het ook vanaf hoe zwaar dat het was. Nou, de wet, zoals wat hier met een juk vergeleken, die was behoorlijk zwaar. En geen kwestie van, nou, ik volbreng dat wel even. eigenlijk was het was niet te volbrengen. En als je dan naar het nieuwe verbond gaat, wat we net hebben gelezen, dan wordt het niet opgelegd, maar dat wordt gewoon in hun binnenste gelegd. Met andere woorden, God geeft het hun in hun binnenste, als je tot geloof komt. De juk wordt weggehaald door het lijden en sterven en opstanding van de Heer Jezus. Als je daarin gelooft, dan wordt die juk weggehaald. En dan wordt de wet in je binnenste gelegd, zegt Gods woord. In een hart geschreven. En dan denk je wel van, nou, God heeft zijn normen verlaagd. Eerst een wet en dan krijg je iets in je binnenste. Maar zo is het niet. Want wij kunnen eigenlijk als mens zijnde de wet nooit vervullen. Toen niet, en ook als wij het proberen, wij vallen er hier wel niet onder, onder het oude en nieuwe verbond. Maar wij kunnen het nooit volbrengen. 2 Korinthe 3 vers 3 zegt daarover. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld. Geschreven niet met eend, schrijft Paulus, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Dat schrijft Paulus aan de Korinthebrief. Gaat het nou om dezelfde mensen die onder de wet waren, of zijn het hier andere mensen? Er zijn hier andere mensen. Want een natuurlijke mens die heeft de wet niet in zijn binnenste. Het gaat hier eigenlijk dus niet om een natuurlijke mens die de wet probeert te houden, maar om mensen die wederom geboren zijn. Ze zijn opnieuw geboren door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Door geloof, ook wij, hebben we een nieuwe leven. Hoe je het ook bekijkt, onze hoop en positie is wel anders. Maar wij hebben deel gekregen aan iets wat nog hoger is. En ook deze, de wet was in hun harten geschreven. Het waren andere mensen. Het waren wedergeboren mensen. En ik weet niet of u het wel eens gelezen hebt, ook de 1000-jarige rijk waar Israël in de toekomst in zal gaan, dat wordt ook wel de wedergeboorte genoemd. En dat hebben we net ook gelezen. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En er wordt gezegd over het nieuwe verbond. Maar ook is hetzelfde gezegd over het oude verbond. Want daar begint het oude verbond in Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God die u uit de slavernij hebt geleid. Ook in het oude verbond hebben we net gezegd, was de Heere God eigenlijk al de echtgenoot, de man van Israël. En van het nieuwe verbond wordt hier hetzelfde gezegd. Weer de man van Israël. En Israël zal gewoon Gods volk zijn. En dat blijft ook zo. Alleen wel met een andere verbond. Onder het oude verbond zei de Heer Jezus al tot Israël, u dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijke eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. In het nieuwe verbond, die bevestigt deze belofte. U zult voor mij een volk zijn van een koninkrijk van priesters. Onder het nieuwe verbond is dat eveneens het geval. Met andere woorden, het overlapt elkaar ook wel. Bepaalde uitspraken slaan op het nieuwe verbond voor de toekomst. Maar ze sloegen ook op het oude verbond. Met andere woorden, in het oude verbond was God, de man van Israël. En Gods volk. Maar dit geldt ook onder het nieuwe verbond. Alleen onder het nieuwe verbond zal God Israël kennen. Van het kleinste af tot de grootste toe hebben we gelezen. En dat betekent niet dat in wezen dat hele volk ineens een kennis hebben van Gods woord. En dat het allemaal leraars zijn. Nee. Het is gewoon God die legt het in hun hart. God die heeft gemeenschap met zijn eigen volk. En het volk met haar man. En het hier gebruikte woord, Hebreeuwse woord voor kennen, dat heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Het is niet een kwestie van kennen, ik weet veel. Nee, maar ook van gemeenschap. Het is eigenlijk, in de Bijbel komt er heel vaak voor, gemeenschap hebben met hem kennen, goed kennen. En zo zal ook heel Israël onder het nieuwe verbond God kennen. Israël zal gemeenschap hebben met God zelf. En dat was ook onder het oude verbond zo. God die wilde graag gemeenschap hebben met Israël. Alleen Israël wilde niet. En dat zal onder het nieuwe verbond niet zo zijn. Want dat lezen we ook in Jeremia 31 vers 22. Hoe lang blijft u draaien, zegt God, afvallige dochter? Voorzeker, de Heere heeft iets nieuws geschapen op de aarde. En een vrouw zal een man omvatten. De vrouw, Israël, zal de man God omvatten. En we weten, Israël onttrok zich constant van haar man. Israël had er totaal geen belang bij om gemeenschap te hebben met God zelf. Ze liepen andere goden achterna, heb ik net gezegd. Maar God die belooft zelf dat hij iets nieuws zal scheppen. Namelijk dat de man, of dat de vrouw de man zal ontvangen. En daarbij wordt ook gezegd dat die vrouw eigenlijk Israël is. En dat hebben we natuurlijk al lang door. En wie die man is, weten we nu ook wel, dat is God zelf. En nu kunnen die mensen in de toekomst, dat de Joden in de toekomst denken, of de Israëlieten, dat hebben wij zelf verwezenlijkt. Nee, zegt Gods woord. En Jeremia 31 vers 22 zegt het ook. Het is door een scheppingsdaad van de Heer zelf. Het is niet meer een juk die opgelegd is, maar de Heer schept dat zelf. Het gaat van hem uit. En ik heb mezelf altijd afgevraagd, en ik ben er nog niet helemaal uit, en dat is ook, er komt een nieuwe schepping in de toekomst. Ja, dat is de wedergeboorte. Israël zal de wedergeboorte ingaan, onder het nieuwe verbond, en dan is dat weer een huwelijk, vindt daar plaats. En dan denk je, nou, hij gaat die huwelijk aan met Israël, en dat is ook zo. Alleen, dan kun je steeds afvragen, wie is nu de bruid? En, nou, dat is even tussendoor, wie is nu de bruid? En als je dan kijkt hoe vaak de bruid in de Bijbel voorkomt, dat is slechts 3 keer. En op het einde van de openbaring, dan komt de bruid uit de hemel, dat is het nieuwe Jeruzalem, dat is de bruid. Alleen, dat is ook iets van een aparte Bijbelstudie, maar wel mooi. Met andere woorden, terug naar het nieuwe verbond. Dan kunnen we eigenlijk een conclusie trekken dat God zelf in wezen het in hun hart heeft gelegd. En hij zal de zonden van Israël niet meer gedenken. Het is een daad van een eenzijdige daad. En dat is net zoals bij ons vandaag ook. God heeft verzoening tot stand gebracht in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Een eenzijdige daad en dat is pure genade geweest. van zijn kant. En het enige wat wij moeten doen, dat geloven. En voor de rest vraagt hij niets van ons. Geloof vraagt hij van ons. En dan staat er ook in Romeinen 4 vers 5. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Ook van Israël in de toekomst wordt geloof gevraagd. Geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. En als Israël zover is dat ze gaan geloven, dan zijn ze een wedergeboren volk. Een gelovig en een wedergeboren volk. Israël, een nieuwe schepping. Wederom geboren, opnieuw geboren. Eerst dood, dan opnieuw geboren, wederom geboren. Een Israël die de man omvangt. Ze hoereren niet meer. Geen andere goden. Israël is een wederom geboren volk. God heeft het in hun hart gelegd. Heel kort, dat is het beloofde nieuwe verbond. Dat Israël heeft gekregen. Een nieuwe verbond. En ook in andere schriftverdeelten wordt dit bevestigd. Als we Ezechiël 16 lezen, vers 60 tot en met 62. Daar staat, toch zal ik denken aan mijn verbond met in de dagen van uw jeugd. Het oude verbond. Ik zal met u een eeuwig verbond maken, het nieuwe verbond. En dan staat er, ik zal, en dat is wel mooi, ik zal met u een eeuwig verbond maken. Dan zult u zich uw wegen herinneren en, te schande worden. Wanneer u uw zusters die ouder zijn dan u en degene die jonger zijn dan u hebt aangenomen. Ik zal u hen tot dochters geven. Maar niet op grond van het verbond met u. Want ik zal met u mijn verbond maken. Steeds ik zal. Ook van Israëls kant gebeurt er helemaal niets. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Opdat u eraan denkt. U schaamt en uw mond niet meer open doet. Vanwege uw smaad. Wanneer ik voor uw verzoening doe over alles wat u gedaan hebt. Hij brengt verzoening. Dat is God. Over Israël. Spreekt de Heere, Heere. Ezechiël 16. Als je dit zo leest, dan lees je eigenlijk eerder in de toekomst, want op dit moment is Ezechiël oude verbond, dan zal God weer gedenken aan het verbond met Israël in de dagen van haar jongheid, het oude verbond. Oude verbond wat gegeven is op de Sinaï. Maar de Heer zal een nieuw verbond met het oprichten. En ditmaal voor eeuwig. Een eeuwig weten we elkaar, dat is een bepaalde periode. En als je dit gedeelte leest, dan gaat het hier eigenlijk om de vrouw Israël onder het oude verbond. Dat zij verbroken hadden. En wanneer nu gesproken wordt over een nieuw verbond, gaat het eigenlijk weer om een huwelijk. Een huwelijk die een eeuw duurt. En als we dan verder lezen in Ezechiël, dan vinden we daar ook over de toekomstige bekering van Israël, over de wedergeboorte. En dit vinden we ook in Jeremia weer terug. En er staat in Jeremia 50 vers 4 en 5. Dan zullen de Israëlieten komen over het nieuwe verbond. Zij en de Judeërs tezamen, de 10 en de 2. Al wenend zullen zij hun weg gaan en zij zullen de Heere hun God zoeken. Zij zullen vragen naar Sion. Andere woord naar Jeruzalem. Hun gezicht gericht op de weg daarheen. Zij zullen komen en bij de Heere gevoegd worden met een eeuwig verbond. En het zal niet vergeten worden. En dit komt precies overeen wat we gelezen hebben in Jeremia 31. En hier wordt het besloten met de dubbele profetie, met de woorden: ik zal met hun verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hun talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom, een heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn. En ze zullen een volk voor mij zijn. Dat zijn toch prachtige woorden. In het nieuwe verbond wordt hier een eeuwig verbond genoemd. En tevens een verbond van de vrede. En het is een verbond die eigenlijk aangegaan wordt in het toekomstige 1000 jaar. En een verbond die Israël dan heeft, of andersom, dan heeft met God zelf. En wie zal daar koning zijn? De Heer Jezus Christus zelf, de Zoon van David. En wat staat hier nog meer, wat we net gelezen hebben? Ik zal in hun midden zijn. In het midden van Israël zal hij wonen. Met andere woorden, de man die zal in het midden wonen, in Israël zal de man ontvangen. Toch geweldig. En dat is eigenlijk ook zoals een huwelijk behoort te zijn. En daarom staat er ook mijn volk. Het is weer Gods volk. In Hosea praat je dan over Ami. Het is mijn volk. Ook Jesaja die profeteert nog over een nieuw verbond. En dan lezen we weer precies hetzelfde. Het nieuwe verbond tegenover het oude. En bij de herinnering aan het verleden, dan zegt de profeet tot Israël, Jesaja 54, vers 4 tot en met 6. Wees niet bevreesd. Jesaja 54, vers 4 tot en met 6. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. Want uw maker is uw man. Heere van de legermachten is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw en bedroefde van geest roept de Heere. U, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. En dit zijn eigenlijk woorden die in verband gebracht kunnen worden met de ontmoeting tussen de Heer en Israël op de Olijfberg. Jesaja 53 lezen, maar dat doen we even niet. En Israël heeft alle reden om zich te schamen, wat ze in het verleden hebben gedaan. En God die benoemt dit ook heel duidelijk. En wat zegt hij nog meer? Deze twee dingen zullen niet meer herdacht worden. Ze worden weggedaan en God zal er niet meer aan denken. En het is natuurlijk zo, de schaamte van de jongheid. De ontrouw die Israël toen pleegde. Andere goden achterna. En hier hebben we het natuurlijk over de 10 stammen. In de tweede plaats zal niet meer gedacht worden aan de smaad van uw weduwschap. Van de 2 stammen, die waren weduw geworden door de sterven van de Heer Jezus Christus. Weduwen door de dood van de Heer. En zo werd het oude verbond beëindigd. En deze dingen die zullen vergeten worden. En omdat Israël dan een nieuwe schepping is op dat moment van ontmoeting in de toekomst, is Israël dan wederom geboren. Opnieuw het volk van God. En wie is de maker? God zelf. Uw maker is uw man, zegt Jesaja 54, vers 5. In het verleden, onder het oude verbond, heeft God ook Israël gemaakt. En is toen ook de man geworden van Israël. En hij die in de toekomst het nieuwe verbond met hem zal sluiten, zal dus in wezen de 10 en de 2 verzamelen uit alle volken. En hij zal weer de echtgenoot van Israël worden. En hij zal opnieuw, zal hij zijn vrouw roepen als een verlatende. Ooit hebben ze hun man weggestuurd, maar dan zullen zij hem aannemen als de man. En zij zullen de man omringen. Een vredig huwelijk zal het worden, een eeuwig huwelijk. Er komt een nieuw huwelijk. En zoals we nu hebben gelezen, denken we eigenlijk dat het nieuwe verbond een vervanging is van het oude. En dat wordt soms wel eens gezegd. Het oude verbond gaat over in het nieuwe verbond. Maar is dat zo? Gaat het oude over in het nieuwe verbond? En het wordt wel zo gezegd. Alleen de oude verbond, het wet van Mozes, is beëindigd, wat we net al hebben gezegd, door de dood en opstanding van Christus. Er is een nieuwe man. En ook het oude verbond werd eigenlijk gewoon definitief beëindigd. Dus in wezen, als je er goed over nadenkt, de man sterft. Dit is een scheidsbrief. En dan denk je soms, als je gescheiden bent, dat je weer opnieuw kunt trouwen. Maar is er dan iets nieuws? Nee, helemaal niet. Maar de wet van Mozes, die zegt er wel iets over. Over die echtscheiding. In Deuteronomium 24, vers 4, daar zegt Deuteronomium: dan mag haar eerste man die haar heeft weggestuurd haar niet terugnemen om hem tot vrouw te zijn, nu zij onrein geworden is. Want dat is voor het aangezicht van de Heere een gruwel. U mag geen zonde brengen over het land dat de Heere, uw God, u als erfelijk bezit geeft. Met andere woorden, je kunt eigenlijk nooit weer trouwen met iets wat er nog is. Het moet sterven. En de wet zegt hier dat als je gescheiden bent, ook nooit weer mag trouwen. Dus in wezen mag een huwelijk, die geweest is, nooit weer hersteld worden. En dan staat erbij: daardoor zou het land zondigen. Dus een herstel is eigenlijk onmogelijk. En dan zijn er zelfs sommigen die gebruiken dit wetsartikel wat hier zo staat, dat in wezen Israël dus nooit weer de bruid kan worden in de toekomst van God zelf. Maar Gods woord, die zegt het niet. Er komt een nieuw huwelijk. Het oude verbond is voorbij, door sterven, door echtscheiding, door de wet van Mozes. Het is een geheel nieuw huwelijk. Een wezen waardoor beiden zijn gestorven. De man is gestorven en de vrouw is wederom geboren. Met andere woorden, je hebt daar een nieuwe man en een nieuwe vrouw. Compleet nieuw. En die gaan in de toekomst trouwen. En het is niet zo dat het oude verbond of het nieuwe verbond vervangen wordt door het oude. Nee, het is een complete nieuwe man en vrouw die daar naar voren komen. En daar schrijft de apostel Paulus dan ook over. Dit moet je eigenlijk verstaan, zoals wij het nu over gehad hebben, voor diegene, Romeinen 7 vers 1, die de wet verstaan. En wat staat er dan in de wet? Paulus die schrijft daarover in Romeinen 7 vers 3 en 4. Daarom dan, als zij de vrouw van een ander man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als een man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een ander man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, zodat wij vrucht zouden dragen voor God. Paulus die zegt het heel duidelijk. Als je gescheiden bent of wat ook, kun je geen andere man nemen. Niet alleen de Heer, maar ook het gelovige Israël is gestorven. En vanuit de doden opgestaan. Allebei dood. En dit nieuwe verbond, die zal in de toekomst gesloten worden met Israël. En als je dat voor ogen hebt, ook het oude in een nieuwe verbond, dan kun je bepaalde dingen ook plaatsen, ook in de latere brieven van Paulus. En dan, als je leeft, ook bedenk de dingen die boven zijn, Colossensebrief, niet die op de aarde zijn. En dus, aan wie schrijft hij dat, de Colossensebrief, ook aan u en mij, maar ook aan de gelovigen van toen, die in wezen waren Joden, die tot geloof gekomen waren, die ontdekt hadden wat Paulus' boodschap eigenlijk inhield. En Paulus die waarschuwt ook aan die mensen van, jongens, laat je geen juk, geen wet meer opleggen, maar bedenk dingen die boven zijn. Want met wat voor mensen had Paulus eigenlijk te maken in de latere brieven van zijn brieven? En het waren eigenlijk mensen die uit de handelingen kwamen en die het nieuwe verbond verwachten. Want de gelovigen uit de handelingentijd en ook nog heel veel gelovigen tijdens Paulus zijn latere brieven, die hadden nog steeds het nieuwe verbond voor ogen. Want zij verwachten nog steeds het duizendjarige rijk. En wat zegt Paulus dan tegen die mensen? Jullie zijn een geheel nieuwe schepping. Bedenk de dingen die boven zijn. En dan komen we bij Efeze 2 vers 4. En dan schrijft hij ook aan die mensen die nog steeds een nieuwe verbond verwachten. Efeze 2 vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dat is nu jullie positie. Jullie verwachten wel een nieuw verbond, het duizendjarige rijk. Maar dat is uitgesteld. Toen nog steeds het koninkrijk. Nu individueel. Dit is jullie positie. En wij mogen daar deel van uitmaken. Nieuw verbond was eigenlijk tijdelijk stopgezet. Want Israël kwam niet tot bekering. Alleen er waren wel genoeg tot bekering gekomen in de handelingenperiode. En die het nieuwe verbond verwachten, want zij kenden de schriften. Degenen die de wet kennen. En er waren maar een kleine groep. En dan krijgen ze ineens een andere boodschap van Paulus te horen. Het is niet meer dat, maar nu dit. En dat is onze hoop. En er waren nog altijd mensen die bleven bij het oude, ook in deze tijd. Ze denken dat ze behoren tot een nieuwe verbond. Of misschien soms wel tot het oude verbond. Maar wij mogen weten dat we positie hebben boven. Amen. We gaan afsluiten met gebed en dan zingen we op het eind. Glorieklokken 207, o zoete naam met uw verborgen schatten. Dank u wel, Heer, dat we deze morgen zo bij elkaar mochten komen rondom uw woord. Dank u wel, Heer, dat we mochten horen dat we vanuit uw woord een geweldige positie hebben ontvangen door het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, dat het een zekerheid is en dat we nu reeds gezet zijn bij u. Heer, en dat is ook geweldig om dat met elkaar zo te mogen delen. Zo willen we u ook danken, Heer, dat u elke dag met ons meegaat en ons weer steeds voor ogen blijft houden. Heer, dat we ons zicht houden op u. Heer, en dat we als we sterven, dat we mogen weten dat we direct bij u zijn. Heer, dat dat een zekerheid is vanuit uw woord. Heer, zo willen we u ook danken, Heer, voor deze dag. Danken, Heer, dat we u ook de komende dag bij ons bent, ook de komende week en de rest van ons leven. Heer, u laat ons nooit in de steek. Heer, want wij zijn verzegeld met uw geest. We zijn zo verzegeld, Heer, dat u ons altijd ziet in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, heilig en onberispelijk. En zo mogen we elke dag door het leven gaan. Amen. Dan is er koffie en thee en degene die naar huis gaan, wel thuis.